In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God er enig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daar op het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. God verbreekt hun raad, schoon de mogendheden snoodontwerpen smeden, hij belacht haar hart. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. De heilige wet des Heren onze God. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld en nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is en nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Weldaad. Eens gold het van de mens in de staat der rechtheid, toen hij nog beelddrager Gods was, God zijn vader, Adam zijn kind. Maar deze gelukzalige liefdesverhouding heeft de mens vrij en moedwillig verbroken. Die mens heeft zich losgescheurd van het vaderhart Gods en werd toen naar recht het voorwerp van Gods toorn. Maar zie daar Gods grote, ondoorgrondelijke en onpeilbare liefde naar zijn soeverein en vrijmachtig welbehagen. God zocht Adam weer op. En in Adam zoekt God zovelen als hij zich ten doel gesteld heeft om ze weer tot een vader te zijn. Ach, dat kan natuurlijk niet buiten de verheerlijking van Gods deugden om. Maar voor die weg heeft God ook gezorgd in zijn enig geboren zoon. En in die gezegende Christus heeft die heilige en rechtvaardige God nu alles ontvangen. Zijn al zijn deugden verheerlijkt, zodat die rechtvaardige rechter in Christus zo volkomen bevredigd is, dat hij weer de vader kan zijn van dat verloren kind. Zie geliefden, dat heeft de Heer zelf al aan zijn Israël betuigt. Onder het oude verbond lezen we het al. Daar sprak God tot dat volk van Israël in zijn geheel door de mond van Mozes. Is hij niet uw vader die u verkregen, die u gemaakt en die u bevestigd heeft? In het Nieuwe Testament is het nog duidelijker. Daar getuigt de apostel Johannes en zoveel hem aangenomen hebben, wie heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden, namelijk degene die in hem geloven. Of deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dit moet je nu goed verstaan. Dat zegt nu niet dit, dat het kindschap zou wortelen in de geloofsverzekering. Ach nee, geliefde. Elke nieuw geborene in Sion, elk mens die dus is wedergeboren door woord en geest, is God tot een vader geworden. Zulk een wedergeborene, zulk een oprecht gelovige, zulk een geborene in Sion, openbaar dan ook van stonden af aan de kinderlijke eigenschappen. En nu gaat u meteen in uw eigen hart en leven eens na of je die eigenschappen bezit. Want daar komt het nu toch op aan. Wordt iemand in Sion geboren, gaat hij onmiddellijk kinderlijke eigenschappen openbaren. En die kinderlijke eigenschappen, wel dat zijn deze. Dat zulk een hart nu leert hongeren en dorsten naar de gemeenschap Gods. Zulk een hart kan buiten de Heer niet meer leven. Het mist God voor de waarneming in het hart en kan hem niet missen. Dat hart leert een innerlijke begeerte kennen om in Christus gevonden te mogen worden. Om door het geloof met die gezegende Christus verbonden te mogen zijn. En zulk een krijgt een band der gemeenschap aan het volk dat God vreest. Daaraan zijn ze nu kenbaar. Kent u die eigenschappen in uw hart en leven? Hoe zegt dan de apostel Johannes, die uit God geboren is, die heeft ook lief degene die uit hem geboren zijn. Wel nu, zulk een wedergeborene is voorwerp van Gods liefde. Hij heeft de aanneming tot kinderen verkregen en hij is een erfgenaam. Maar nu is het een tweede weldaad hiervan het bewustzijn door het geloof te mogen verkrijgen. Ach, het schijnt soms of velen daaraan geen behoefte hebben. Men mag zichzelf dan wel afvragen, heb ik wel die kinderlijke eigenschappen? Kent mijn ziel wel, gelijk die dichter van Psalm 42 het zo kostelijk uitdrukt, dat hij wee naar de Heer, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En zie, als dit nu in waarheid maar gekend mag worden, dan leert de Heer door de genadige ontdekking van zijn Heilige Geest dat hart wel verstaan het ongenoegzame van al wat ze ervaren en ondervonden heeft. Dat dit geen grond is om op te kunnen staan. En dat dit geen grond is om op te kunnen sterven, geliefde. Dat ongenoegzame, leer dat hart telkens weer kennen. En vandaar wordt al dieper en dieper in dat hart die oprechte begeerte gewekt. Dierbare Christus, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En toch, geliefde, de zulke zijn kinderen Gods, zijn erfgenamen. De zulke zijn toch rijker dan de rijkste multimiljonairs van de wereld. Dat hart is zo rijk, dat wat het in het hart ervaren heeft, het voor geen duizenden van werelden zou willen missen. En ze hebben iets in hun hart, waar al de schatten der aarde niet bovenuit kunnen. Arm in zichzelf. Gelijk het pasgeboren kind. Dat pasgeboren kind, hebt u een beeld uit het natuurlijke leven? Zo gaat het nu ook in het leven van het Koninkrijk Gods. Het natuurlijke huisgezin. Dat pasgeboren kind is immers even zo goed erfgenaam als de meerderjarige zoon. Maar dat kind is zich de rijkdom van die erfenis niet bewust. En zo is het nu met dat bekommerde hart, dat die kinderlijke eigenschappen wel vertoont, waaraan God de hand der genade geslagen heeft. Want is alles vrucht uit den hemel, geliefde, want er is niemand van nature die God zoekt. God zoekt de zielen eerst, eer de zielen God gaat zoeken. En waar de Heere nu dat werk in dat hart gewrocht heeft, ach weet u, daar staat het zoveelszins van verre. Ja, God, onze rechter, dat hebben ze geleerd in de ontdekking der zondeschuld. En hebben ze geweend vanwege hun verloren liggen voor een heilig en een rechtvaardig God, die naar zijn goddelijk recht niet anders dan op hem toornen kan. En dan, God, onze Vader, ach, dat is zo groot, zolang nu de zielen het bewustzijn mist van het in zijn, in Christus, door het geloof, staat het voor dat kinderlijk aannemen. Begrijpt u het nu? Heb ik het duidelijk gezegd? Ik hoop het, geliefde, mocht menig hart dat de eigenschappen wel kent, maar de verzekering mist hopen en toch veel vragen om dat doorbrekend werk in het hart, geloof om te geloven, hoop om te hopen en liefde om lief te hebben, geliefde. Want waar het bewustzijn van het door het geloof in Christus gevonden te zijn ontbreekt, blijft die ziel dan ook voor de weldaad van het kindschap staan. Maar toch, geliefden, dat bewustzijn door het geloof, hoe groot het ook is, is niet de grond van het kindschap. Die grond, die ligt in God. Ligt in de genadige aannemen. En hoe ook bestreden, hoe ook aangevochten. Zo God ze riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, heeft hij ze aangenomen tot zijn kinderen. En wil hij ook in hun hart werken, die vrije toegang, met vol vertrouwen, met al hun noden, dat ze hem als hun vader zullen aanroepen. En dat is vrucht van Christus borgwerk. Als Gods kind dat onze vader op de lippen neemt, beluistert Christus daarin de vrucht van zijn rantsoenerend werk. Als de ziel die vadernaam op de lippen neemt, wordt er ook de Christus in verheerlijkt. En de Heilige Geest aanschouwt de vrucht van zijn werk in dat hart. Daarom is de Heere er zo ook op gesteld. Daarom heeft hij het ook geboden. Lees nog eens met me de vraag uit deze zondagsafdeling. Waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken als onze vader? Ach, geliefden, God heeft dat geboden. God de Heere doet dat dus zelf. Weet u, daarin beluistert ook de Vader welke gave hij in Christus aan de zondaar gegeven heeft. Want wat heeft het Christus niet gekost? Christus zelf is daarvoor weggestuurd uit het huis des Vaders. Als de apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief: hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Dan staat er letterlijk dit: God heeft zijn zoon weggestuurd. En denk u dit nu eens rustig in. Ach, dan staat ge aan de oever van de oceaan van de liefde Gods, waarin we niet meer kunnen zwemmen, maar in waarin we gaan zinken, zonder ooit de bodem te raken. God de Vader, als een heilig rechter, heeft zijn zoon weggestuurd uit zijn huis. En die Heere Jezus Christus, hoe heeft hij het uitgeroepen aan het vloekhout der schande? Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan zegt het formulier zo kostelijk, opdat wij nimmer van God verlaten zouden worden. Wat heeft die dierbare Christus in zijn borgwerk nu niet alles gedaan wat er te doen was? Hij heeft die rechtvaardige rechter zo volkomen bevredigd. Zijn bloed in de weegschale van het recht van God opgewogen. En nu is het recht gehandhaafd en vervuld. Nu zijn al de deugden Gods volkomen opgeluisterd. Weggespoeld zijn de zonden en de ongerechtigheden van al degenen die God roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht in dat gezegende bloed des Lams. En u kan God die zonden niet meer vinden, geliefde. Want ze zijn weg. En nu is Christus teruggekomen, nadat hij alles gedaan had. En u in die Christus kan u dat volk waarvoor hij zijn bloed stortte, en waarvoor hij zijn leven gaf. Nu kan dat volk in die Christus tot die God naderen als hun vader. Verstaat ge nu hoe Christus het zo gaarne hoort dat van dit voorrecht gebruik gemaakt wordt? Daarom heeft Christus dan ook de zijne geboden. Spreekt God aan als onze Vader die in de hemelen zit. En wat wordt nu een weldaad, geliefde, nog eens, als door het geloofsbewustzijn de ziel mag inleven, de vereniging met die Christus. Hij weggestuurd, o dierbare Christus, opdat ik nu in en door u weer een thuiskomen zou hebben en zou vinden een gaarne vergevend God en Vader. Hoe hebben we het gezongen daarstraks uit de 103e psalm? Gelijk een vader zich ontfermt, zo ontfermt zich de Heer over de zijne. Is nu geen grote zaak God zo te mogen aanspreken in Christus? Let dan eens op, geliefde, wat hier staat, opdat hij van stonde aan in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. Welk een eeuwig wonder van stonde aan in ons die kinderlijke vrezen verwekken. Kinderlijke vrees, dat is natuurlijk heel wat anders dan slaafse vrees. Slaafse vrees, dat is dit: bang zijn voor God. Dat is een onbekeerd mens. Hoe herinner ik het me nog, hoe ik kort geleden stond in een van de ziekenhuizen in Utrecht, en een bed van een man die zo heerlijk zei: ik ben bang, als God er is, ben ik bang om die God te ontmoeten. Nooit naar God gevraagd, nog om God gegeven. Daar heb je die slaafse vrees. Kinderlijke vrees is ook geen knechtelijke vrees. Dat is een onbekeerd mens die meent door inspanning nog iets voor God teweeg te kunnen brengen. Dat is knechtelijke vrees. Dat is net je oudste zoon, weet je wel. Zo'n mens die tracht zelf nog wat te doen en zelf nog wat te wezen, en door zijn inspanningen als het ware God te gaan bewegen om hem genadig te zijn. Nee, nu staat het hier zo kostelijk van stonden af aan, die kinderlijke vrees en vertrouwen tot God verwekken. Kinderlijke vrees, geliefden, dat is dan zoals het kind met eerbied tot vader opziet. En dat kind vader vertrouwt en zich daarom rustig aan vader overgeeft. Dat kind vindt vader voornaam. Wel nu, dat is de kinderlijke vreze die in dat hart gewerkt wordt. Dat ootmoedige buigen. Dat God zo hoog, heilig, voornaam vindend. En zich nu aan die God durft toe te betrouwen en aan die God durft overgeven, geliefden. Zie, dat kinderlijke vertrouwen, waarin geopenbaard wordt dus, zeiden we, kinderlijke vrees is het kenmerk van elk door God bekeerde. En daarom weer, hebt ge die kenmerken nu in uw hart? He? Immers, we zeggen zo vaak, ik vind dat alles nu wel kostelijk en we mogen daarbij vallen op grond van schrift en belijdenis. Maar nu gaat het erom, voor ieder onzer, persoonlijk ken ik daar wat van. Toestemmen van de waarheid is nog niet het in het geloof de waarheid omhelzen en toe-eigenen. En daar komt het nu altijd maar op aan. Die kinderlijke eigenschappen te mogen bezitten. En dan openbaart zich die kinderlijke vreze waarmee de ziel tot God nadert. Die God die onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen, geliefden. Aardse vaders, ach, een aardse vader, tenzij dat hij ontaard is. Ja, dan is het nog wel eens mogelijk. Dat hoor je nog wel eens in de wereld ook van vandaag. Maar een rechtgeaard vader, als zijn zoon hem om brood zal bidden, zal hij hem geen steen geven. Hoor nu eens, wat daalt de Heer toch altijd laag af. Dat hij, die majesteitelijke God, ons veel minder afslaan zal. Hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Wel nu, zou God zijn volk dan ontzeggen wat zij door het geloof van hem begeren, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Kom dan, slaat de vleugelen des gebeds maar eens uit. Arme en verlegen zielen, daar is een volheid in die God tot eeuwige verzadiging. Klaagt vrij uw nood, die God die vijanden met zich verzoent. Zeg eens vrij, liet God u ooit vergeefs roepen, in welke nood ge ook verkeerdet. Hoe ontrouw gij ook handeldet, al uw ellende, al uw verdriet, al uw moeite nog eens opgeteld. En kwaamt ge ook maar eenmaal te vergeefs, als ge het alleen op God deed aanlopen. Waar meer dat kinderlijke, dat ootmoedige roepen ons deel, dat komen tot de Heere als een verlorene en onwaardig in zichzelf, om op niets anders te steunen dan op Christus alleen, opdat Gods vaderlijke, onveranderlijke liefde, waarmede hij zijn enig geliefde zoon, maar ook eeuwig de zijne lief heeft, in ons wordt gesmaakt en ons mag doen uitroepen, onze Vader, die in de hemelen zijt. O, dit onze Vader, het heeft als door Christus ons op de lippen gelegd, een gans enige bepaalde betekenis. Het is feitelijk woord zo onmachtig, zo rijk, zo diep. We zijn onmachtig om er de diepte van te peilen, geliefde. Daar ligt in het stof gebogen, nu die ontdekte zondaar, die het als met zijn bloed wel zou willen ondertekenen. als die God me eeuwig wegstootte. Was het eeuwig recht, want dat is ook een eigenschap van een kindschap, naar God toe te vallen, aan Gods zijde te vallen. God recht en gerechtigheid te leren toekennen. En als daar nu zulke zondaar in het heiligdom des gebeds gebogen ligt voor de troon des Almachtigen en neemt die vadernaam op de lippen, onze Vader, die in de hemelen zijt, dan luisteren de engelen aanbiddend. Ja, daardoor ontstelt de hel, geliefde. En waarbij de wereld verbaasd staat. En waarbij de ziel als met vreugde omgord wordt. Kortom, waarbij hier beneden en daarboven alles in beweging komt. En zelfs het hart van God van vreugde opspringt, want hij hoort erin het roepen van zijn eigen kind, waarbij zijn ingewand rommelt van barmhartigheid, en waarop het antwoord van hem zal zijn: ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. Eeuwig zalig voorrecht. Dat kan soms in dat bestreden hart, ik zei daar straks, die staan van ver en dan durven ze het niet. Die geloofshand is te klein. Ach, dat die ziel zuchtte: Christus, dat ik toch in u geborgen mag zijn. Opdat die Christus zelf die vadernaam op uw lippen leggen mag. En dan is het een eeuwig wonder. Ik grijp nog eens naar de gelijkenis van die verloren zoon. Die had het alles doorgebracht. Maar daar is een vaderhuis. En daar zijn vaderarmen. En daar is een vaderhart. Wel nu, dat eeuwige, beminnenswaardige, dienenswaardige wezen, die heilige en rechtvaardige God, die al de zijne in Christus aanschouwt. Denken die Christus nooit tussenuit. Hij staat er altijd tussenin. Wel nu, in die Christus is hij ze nu tot een God en een vader. Dan heeft hij ook vaderlijke plichten. Het zij met eerbied gezegd. Ik herinner mij dat ik eens las van dominee Ledeboer, die eens op een van zijn huisbezoeken een arm kind van God ontmoette, die het zo bang en zo moeilijk had. En terwijl hij dat huisje binnenstapte, lag daar die man op zijn knieën voor zijn stoel. En hoorde Ledeboer die man zeggen: o, mijn dierbare vader, in mijn dierbare Heer Jezus, u bent als mijn vader verplicht me te helpen. En nu, welke genade en welke weldaad. Ach, werden onze harten er eens heilig jaloers op, smeekt het bekommerde hart om die doorbraak van het geloof in de ziel, om de armen des geloofs eens om die Christus te mogen slaan. En u in die Christus eens die vadernaam op de lippen te mogen nemen. Gij blijft in uw zoon, mijn vader, wat verander, wat verkeer. Vader, onder al mijn noden. Vader, onder heil en straf. Vader, ook in het rijk der doden. Vader, ook in het zwijgend graf. En dan zal dat kind ook gevoelen. De kinderplicht die het heeft tegenover dat hoge en majesteitelijke wezen. En daarom verwekt dit, zeiden we, een ootmoedige verwachting. Want, zo wordt gevraagd, waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijt, opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards denken en van zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten, die in de hemelen zijt. Opdat we nu niet aards van de Heer denken, geliefde. Want immers hij is die hoge en hij is die verhevene en hij is die majesteitelijke God. En om nu zo in het gebed kinderlijk tot God te naken, met ootmoedige eerbied en kinderlijke vrezen, dan is ons nodig dat de hoogheid Gods over onze zielen is. En als die hoogheid Gods over onze ziel is, mag ik het zeggen, want het is waarachtig, dan komt dat bukken en buigen als vanzelf. Dan willen we het zo graag, geliefde. Dan is er niet dat aards gedenken over die hemelse majesteit Gods, geliefde. Dan zijn het geen sleurgebeden. Ach, hoe menigmaal heeft een mens zichzelf daarvan aan te klagen. O, die sleurgebeden. Dan zijn we niet op onze plaats. Dan zijn we niet waar we wezen moeten. Dan is er ook niet dat oneerbiedige nader, zoals je het wel eens kan horen, dat men dat hoge majesteitelijke wezen aanspreekt met: ja, Heere, jij weet het. En och, of het je nou eens behagen mocht, dan is daar geen jij en jou tegenover die hoge en verhevene God. Maar die diep buigende ziel kan niet met genoeg eerbied tot die God naderen. Want waar woont die God? Wel, die God woont in de hemel der hemelen. En daar in die hemel der hemelen, daar zijn het de heilige engelen, die hun aangezichten bedekken met hun vleugelen en uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. Hij die is en die was en die komen zal. Daar zijn de 24 ouderlingen en de 4 dieren die buigen voor de troon van die majesteitelijke God en voor het Lam. Daar in die hemel is gans de verloste scharen die buigen voor de troon en het Lam dat ze kocht met hun dierbaar bloed. Als dan hier beneden op aarde een zondaar in het stof gebogen in kinderlijke vrezen zijn stem opheft tot die majesteitelijke God die in de hemelen is, dan is daar een eerbiedig en een ootmoedig naderen. Dan verstaan we er wat van. Zoals Abraham. En ik eindig. Abraham, de vader der gelovigen. En die man stond zo sterk in het geloof, dat hij vrijmoedig God bad om, als er nog rechtvaardigen in Sodom en Gomorra waren, om die steden te sparen. Hij stond dus krachtig in het geloof. En hoe buigt hij? Diep. Want wat zegt hij dan? Heere, ik heb mij onderwonden tot u te spreken, hoewel ik stof en asse ben. Zalig, zalig, niets te wezen in ons eigen oog voor God. En zich zo kinderlijk met al zijn nood, het staat er zo, naar lichaam en naar ziel. Het alles van zijn almachtigheid verwachten. Die komt in der eeuwigheid niet beschaamd uit. God hoort de zijne. En hij schenkt de zijne. Al wat ze nodig hebben. Al wat goed voor hen is. En u weet de Heeren het alleen. En het allerbeste. Wat goed voor u. En wat goed voor mij is. Amen. Psalm 25, het derde vers. Majesteitelijke God, tot wien wij ook nu naderen, in de Zoon uwer eeuwige liefde, in die gezegende Christus, leer ons u te kennen. Gij die zijt voor de zondaar een rechtvaardige rechter, die met de zondaar geen gemeenschap hebben kunt. En dat is het eerste wat ge uw kinderen leren gaat. Heren, zo we er dan nog vreemdelingen van zijn, wil gij het dus leren. God, onze rechter, voor die God kunnen we niet bestaan, opdat we recht ontdekt aan ons verloren bestaan aan onze zonden en schuld leren verluchten tot u, tot die troon der genade, waar gij in Christus zulke kostelijke weg hebt ontsloten, waarin verloren zondaar op een godenbetamelijke wijze met u verzoend en verenigd kunnen worden. God van alle genade, zij die genade in ons aller hart verheerlijkt, dat wij iets mogen leren van die kinderlijke vrezen in het naderen tot uw troon. Onze Vader, die in de hemelen zijt, wil ons naar lichaam en ziel gedenken. Amen. Het tweede vers uit het gebed des Heren. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.